Ja, je kunt het eigenlijk zien als een verlengstuk van de mens. Hè? Helemaal met jou eens dat die menselijke tussenkomst of het gesprek, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Het is heel blauw eigenlijk, heel juridisch. Hè? Het staat in dit artikel, oké. Okay, ja. Maar intussen is er zoveel zachtheid tussen de regels door.
Ja.
Wat je niet kunt duiden in regels of afspraken. Dus dat moet echt gaan ontstaan in het gesprek met elkaar.
Welkom bij de podcast De Voogin Staat Tafel. De podcast van Stichting Voogin over inspirerende thema's waarin mens en techniek samenkomen. Uiteenlopende gasten delen aan de staattafel hun kennis en ervaring over data, informatie, kennis, research en techniek. We praten hierbij over ontwikkelingen, nemen je mee in filosofische uitstapjes en geven elke aflevering concrete handvatten en praktische inzichten uit de praktijk. Luister mee aan de staattafel en laat je inspireren. Nou, welkom allemaal bij de derde aflevering van onze podcast De Staattafel. Waarin we deze keer aan de staattafel hebben aangeschoven Tanakiel Arduin. En jij bent in je dagelijks leven werkzaam voor de gemeente Den Haag als Chief Data Officer en manager van het expertisecentrum Data en AI, Artificial Intelligence. Leuk dat je er bent. Ik zal ons ook nog even gauw voorstellen. Mijn naam is Bart van der Meij. Ik ben voorzitter van Voogin en in het dagelijks leven management consultant. Bij mij aan tafel zit, of staat eigenlijk aan een staattafel, ook Leon Heuts. En Leon, de vorige podcast was er een cliffhanger. Want toen was jij nog bij Nemo Kennislink aan het werk. En toen hebben we gezegd, maar de volgende keer gaan we bekendmaken wat het geworden is. Dus misschien wil je dat nu nog even doen.
Ja, dat is prima. Dank je Bart. Ik ben nu tegenwoordig hoofd van Studium Generale bij TU Delft. Technische Universiteit.
En wat doe je dan?
Niet zoveel hoor. Vooral een beetje kijken wat de nieuwe koers is en wat de visie is van Studium Generale. Studium Generale is een club bij een universiteit die de maatschappelijke, culturele en ethische ontwikkeling van studenten op het oog heeft. Maar ook het brede publiek om de universiteit heen. Dus wij organiseren allerlei mooie programma's rond technologie, samenleving, inclusie enzovoort. Waar iedereen bij welkom is.
Nou, dat klinkt hartstikke leuk en interessant. En misschien ook eens een keer iets voor een podcast, zeg maar.
Ja. Ja.
Nou, fijn Tanakiel dat jij hier... Tanakiel, ja, ik moet nog wel een beetje wennen aan de nieuwe uitspraak die je ons net geleerd hebt. Maar fijn dat je er bent. Ja, we beginnen eigenlijk altijd met een hele... met de vraag van, ja, waar komt de liefde voor dit vak eigenlijk vandaan?
Ja, in de eerste plaats bedankt voor de uitnodiging. En heel leuk om in jullie podcast... aan te schuiven aan de staattafel. Ja, de liefde voor het vak is eigenlijk per toeval ontstaan. Hè, zoals het heel vaak gaat met liefdes. Het komt op je pad en als het er is, dan weet je, dit is het. Bij mij is het eigenlijk gekomen al na mijn studie. Dat ik merkte dat er ontzettend veel ontwikkelingen waren op het gebied van technologie.
Wat studeerde je?
Ik studeerde op dat moment aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn geboortestad, dus ook heel leuk dat de podcast in Amsterdam wordt opgenomen. En mijn ambitie was eigenlijk heel anders. Ik wilde in Brussel tolk vertaler worden. Dus ik heb eerst vertaalwetenschap gestudeerd aan de UvA. Maar ook informatiemanagement. En ik kan me nog heel goed herinneren dat in de tijd was dat het internet opkwam. Dus dat is echt al een hele tijd geleden. En dat ons toen voor ogen werd gehouden dat computers over de hele wereld met elkaar zouden kunnen communiceren. En dat we dat ook zo wonderbaarlijk vonden. Van ja, hoe gaat dat er dan uitzien? Wat kun je daarmee bereiken? Wat voor impact zal dat hebben? Ja, en de rest is eigenlijk geschiedenis. Want daarna is het ontzettend snel gegaan. He, is alles in een sneltreinvaart doorontwikkeld. Werd het ook echt een heus vakgebied. Want dat was het daarvoor helemaal niet. En zag je ook langzaam aan dat het verschoof van... Ja, meer de technische insteek, de mainframe systemen, naar ook de daadwerkelijke organisatietoepassingen. En dat heeft mij toen zo gegrepen dat ik dacht, nou, ik ga nooit meer een woordenboek openslaan. Ik stop met het tolkvertaler zijn. Ik ga me volledig richten op de IT. En dus zo is de liefde eigenlijk ontstaan. En dat is blijkbaar een eeuwige liefde gebleken.
Ja, dat is wel grappig. Want ik zit er nog steeds. Want ik ben van oorsprong bibliothecaris. Dat is was mijn eerste studie. En daarna heb ik nog informatiewetenschap gedaan. Ook aan de UvA trouwens. En ik vond altijd een beetje dat de bibliothecaris eigenlijk de tolk-vertaler is tussen content en degene die eigenlijk iets wil weten. Mm-hmm. Dus eigenlijk ben je toch misschien wel nog een beetje in hetzelfde vak terechtgekomen dan. Hè? Als chief data officer. We hebben overigens afgesproken dat jij hier op persoonlijke titel dit gesprek voert. En als professional professionals onder elkaar, zoals we dit ook doen aan een staattafel op een congres ergens waar we elkaar zijn tegengekomen. En dat het niet gaat over de dingen die jouw functie raken, maar dat het echt gaat over onze professionele gedachten uit te wisselen.
Ja, ja, dus dat is wel leuk. Mijn eigen mening en visie. Ja.
Het mag zelfs een beetje filosofisch worden, toch?
Het mag zelfs wel een beetje filosofisch worden, Leon. Ja, daarvoor hebben we jou ook aan tafel natuurlijk. Dus ja, leuk. Dus, maar kun je eens vertellen, want het is natuurlijk best leuk om bij een gemeente iets met data te gaan doen. Dat hoor je natuurlijk ook overal. Hè? Data gedreven werken is wel een beetje een nieuw modewoord. Overal zie je kwartiermakers opploppen. En er zijn allerlei mensen die daar functies en rollen in hebben. In Den Haag zijn dat er een behoorlijk aantal. En dat geldt voor andere gemeentes. Langzamerhand begint dat ook steeds meer te komen. Een vorige opdrachtgever van mij is nu aan het onderzoeken hoe ze hiermee om willen gaan. En daar is nog niet zo'n rol ingevuld. Maar wat doe je eigenlijk dan?
Ja, ja. Nou, ik denk dat het ook vooral belangrijk is om te zeggen wat ik niet doe. Hè, dus daar zal ik zo wat over zeggen. Nee, het klopt inderdaad dat het onderwerp heel erg in de belangstelling staat. En ik moet je zeggen, dat is eigenlijk ook wel een beetje gekomen door de politieke nieuwsberichten van de laatste tijd. Wantrouwen in de overheid. Kunnen bewijzen wat je als overheidsinstantie doet. En dat met feiten en cijfers kunnen onderbouwen. En dat we eigenlijk niet zo goed in staat zijn om dat te kunnen doen. Want nou, wat ik net vertelde, we zijn begonnen met een stukje technologie. Heel erg op de systemen gericht. Maar data en informatie als vakgebied, dat heeft als zodanig niet bestaan. Dus heel veel van die dataverzamelingen zijn ook niet met het doel verzameld waar ze nu voor gebruikt worden. Dus mijn functie houdt ook in, en voornamelijk in, om te zorgen dat we een aantal hele duidelijke kaders hebben voor het gebruik van data en algoritmes binnen de overheid. En dat we ook eigenlijk veel makkelijker kunnen toetsen waar we nu overeenstemming over hebben. Hè? Als het ware principes om verantwoord met die data en algoritmes om te kunnen gaan. Want dan heb je in elk geval een leidraad. En anders is het heel subjectief. Als ik aan jou vraag, wat vind jij dat we met de data moeten doen, zul jij een ander antwoord geven dan jij. Hè? Dus je zult daar ergens een middenweg in moeten vinden. En het tweede aspect in mijn rol is zorgen dat we die datastrategie met al die principes, dat we die ook gaan uitvoeren. Ik ben jarenlang consultant geweest. Nou, we hebben net al eventjes kennis gemaakt. Nou, ja, dat ben jij ook geweest. En veel rapporten hebben toch wel de neiging om in een la gestopt te worden. En dan doen we de deur dicht en kijken we er niet meer naar. Met de datastrategie willen we juist zorgen dat het uitgevoerd wordt. En dat het ook behapbaar is. Dat we ook de beloftes kunnen nakomen die we gedaan hebben aan inwoners. Dus daarop toezien is ook een belangrijk aspect. Je noemde al even dat mijn andere pet die van de manager van het expertisecentrum Data en AI is. Daar werken data professionals op het gebied van business intelligence, analytics, maar ook data science. Ontwikkelen van een dataplatform, dus echt wel in brede zin. Dat team is eigenlijk verantwoordelijk voor het helpen uitvoeren van die datastrategie. Dus zorgen dat je ook met die data beleidsopgaven veel inzichtelijker kunt maken of kunt bepalen of een beleidsinterventie het effect heeft gehad dat je had beoogd voordat je begon.
Ja, en nog eens wat concreter, want ik hoor dat, ik weet helemaal niks van data. Ik ben filosoof, dat is het mooie. Daarom schuif ik altijd aan.
Ja,
ik weet
leuk.
Niks.
Ja.
En wat ik dan hoor is dat je met data wordt dan door gemeenten gebruikt in het verkeer om een betere doorstroming te krijgen of in de zorg om te kijken welke wijken bijvoorbeeld problematisch kunnen zijn of in het onderwijs, hè, waar zitten de scholen waar kinderen het wat lastiger hebben enzovoorts. Moet ik aan dat soort van zaken denken ook?
Ja, het gaat echt over stedelijke opgaven. Bijvoorbeeld, hoe leefbaar is een wijk? Waarom willen mensen in een bepaalde wijk wonen? Maar je kunt ook denken inderdaad aan de verkeersdoorstroom. Hè? Dus waar zijn opstoppingen, waar ook niet? Maar het gaat bijvoorbeeld ook over druktemetingen. Hè? Als er bepaalde festivals zijn op het strand in Scheveningen, dan wil je natuurlijk ook weten hoe druk is het op een bepaalde plek. En zou dat mogelijk kunnen leiden tot onveilige situaties, ja, waarbij je misschien wel meer mankracht moet inzetten om die veiligheid te waarborgen. Dus het gaat echt over het kunnen sturen op dit soort opgaven waar eigenlijk heel veel mensen in de stad ook wel behoefte aan hebben.
Hey, wat ik dan niet snap, hè? Want steden bestaan al duizenden jaren. Hè?
Ja.
Heel, heel lang al voordat er data was. Althans, als we tegenwoordig over data spreken. Ja. En vroeger had je dan al mensen voor. Hè? Dus dan had je de wijkagent en de onderwijzer enzovoorts. En daar voelden mensen zich ook altijd wel prettig bij, hè? Dat die mensen er waren. Dus wat levert data dan extra op? Wat wordt dan precies beter?
Ja, je kunt het eigenlijk zien als een verlengstuk van de mens. Hè? Helemaal met jou eens dat die menselijke tussenkomst of het gesprek, dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Om een voorbeeld te noemen, in de handhavingsorganisatie hebben we BOA's die echt exact weten wie waar in de stad bekend is. Ze hebben ook veel contact met bijvoorbeeld daklozen. Ik mocht een keer met ze meelopen. Ik vond het echt fascinerend dat zij echt, dan loop je door zo'n winkelstraat en ze kennen gewoon de mensen die daar hun hand op houden. Hè. Dat vond ik echt wel heel bijzonder. Dus zij kunnen ook heel snel signaleren of er iets niet klopt in dat beeld. Tegelijkertijd hebben zij niet het beeld op dat moment wat er in andere wijken gebeurt. Wat we met data kunnen doen is zeggen van we zien nu dat er dat het extra druk wordt in een bepaald gebied in de stad. Dat betekent dat we de capaciteit misschien anders moeten verdelen. Dus dat we dan mensen nodig hebben van wijk 1 die dan naar wijk 2 toe gaan. En op die manier kun je met data de kennis van de handhavers aanvullen met de kennis en informatie die je opdoet aan de hand van de data. Dus ik zie het ook wel echt als een samenspel. Het zou niet goed zijn om alleen maar op de data te sturen, terwijl je dan die menselijke kennis, dat je die mist. Dat hoort wel bij elkaar.
Oké, goed. En ik als leek, ik ga dan lezen over data en zo. En filosofen zijn doorgaans altijd best wel pessimistisch als het gaat om data en technologie trouwens. Dat zeg ik even van tevoren. Ik weet niet waarom dat komt. Maar dat merk ik altijd wel een beetje. En dan lees je inderdaad, vooral als het gaat om gemeenten die data gebruiken, lees je altijd best wel wat negatieve verhalen. Ik heb ook even wat rapporten bekeken van het Rathenouw Instituut, die regelmatig onderzoek doen naar datagebruik door steden. En vind je het goed als we even een greep doornemen van wat zoal aan kritische geluiden je dan hoort, om te kijken wat jij ervan vindt?
Ja, hoor. Ja, prima.
Het eerste natuurlijk is privacy. Het idee dat die data natuurlijk beveiligd moet worden. Mm-hmm. Je hebt altijd risico's van datalekken en zo en dat soort van zaken. En omdat gemeenten zo'n beetje allemaal hun eigen beleid aan het uitvoeren zijn eigenlijk. Het verschilt enorm per stad natuurlijk. Hè? Is dat niet altijd even goed gewaarborgd bij die gemeenten? Mm-hmm. Is dat iets wat jij herkent? Of,
Ik herken het ten dele. Ik denk dat de AVG al hele duidelijke kaders meegeeft. Daar moet elke organisatie zich aan houden. Dus daar zit eigenlijk niet zoveel licht tussen. Op het moment dat je met persoonsgegevens gaat werken, dan ben je verplicht om een DPIA uit te voeren. Een Privacy Impact Assessment. En ik denk dat dat ook wel heel veel mogelijkheden biedt om aan te geven waar zitten nu de risico's. En daarnaast is er natuurlijk heel veel aandacht ook voor dit onderwerp. Dus ik weet niet of je de agenda waardegedreven digitaliseren kent van de Tweede Kamer. Daar staat ook al ontzettend veel in over richtlijnen, kaders om juist die privacy en die ethiek goed te waarborgen op het moment dat je met digitalisering aan de slag gaat. En ik denk dat dat een goede zaak is. Dat is beleidsmatig. In de uitvoering zijn er ontzettend veel werkgroepen, initiatieven waarbij we ook als gemeente bij elkaar komen, soms geïnitieerd door de VNG, soms ook op eigen initiatief, om juist ook die kennisuitwisseling met elkaar te waarborgen. Om een voorbeeld te noemen, ik ben zelf oprichter, initiatiefnemer van het landelijk netwerk van CDO's in de publieke sector. Daar komen we heel regelmatig bij elkaar om ook juist die kennis over dit onderwerp uit te wisselen. We hebben de kaders, maar hoe doe je dat dan in praktijk? En waar loop jij tegenaan? Oh, jij hebt een goed idee. Misschien kan ik dat dan overnemen. Dus dat gesprek over de uitvoering, dat is denk ik wel heel erg belangrijk. En ik vind dat het enorm verbeterd is de laatste tijd. Bijna En dat zal jou, denk ik, als filosoof ook wel aanspreken. Bijna helemaal naar dat andere uiterste toe. Hè? We mogen niks van de AVG. Of we mogen geen data delen, want dat is privacygevoelig. En als je met de privacy officers praat, dan zeggen ze, ja, nou ja, die wet die is er. Maar er zijn ook nog wel heel veel mogelijkheden om wel tot je gewenste uitkomsten te komen. Of het antwoord op de vraag die je had. Dus ik vind ook wel dat we kritisch moeten nadenken over wat dan de mogelijkheden en de kansen zijn. In plaats van ons helemaal te laten afschrikken door alle privacy aspecten die nu heel erg domineren in het nieuws. Want dat is maar één aspect van het verhaal.
Ja, tegenovergesteld inderdaad hoor je ook inderdaad. Hè, dat, omdat het zo juridisch zo lastig is om allerlei sets met elkaar te verbinden. Dat je daardoor eigenlijk niet zo heel veel meer kan eigenlijk. Hè. Dat is ook een kritiek wat je regelmatig hoort.
Ja, en dat begint dus eigenlijk met het stellen van de goede vraag. Want ik zie in mijn praktijk dat 9 van de 10 vragen opgelost kunnen worden zonder persoonsgegevens. En dan is het prima om data te combineren. Hè, dus de categorie datasets met persoonsgegevens, nou, dat is natuurlijk risicovol. Omdat je dan de kans loopt dat je mensen gaat onthullen of nadelig gaat beïnvloeden. Maar heel veel van die vragen en van die data-analyses, ja, die kun je prima oplossen of uitvoeren zonder dat je persoonsgegevens gebruikt of op geaggregeerd niveau. Ja. Dus dat is denk ik wel de kant die we op zouden moeten.
Okay.
Ja.
Nou, ik heb in het sociaal domein ook wel eens meegemaakt met teammanagers dat ze toch wel kwamen van, goh, wij zouden toch eigenlijk wel graag data uit verschillende applicaties willen koppelen met als doel fraudedetectie en daar ook iets mee doen. En dan komt de privacy waakhond in dit geval, in plaats van de privacy adviseur toch om de hoek kijken. Met vragen over, goh, maar hoe dan? En wat is de doelbinding? En hoe komen we tot een goed verhaal daarin? En ja, ik vond het vanuit mijn positie in die fase als projectmanager bijvoorbeeld heel relevant om dan ook te kijken van, ja, goh, maar wat is dan de volgende stap? Hè? Waar stopt dit? En dat is eigenlijk ook wel wat ik een beetje in dit verhaal zo vind. Van ja, goh, het heeft altijd de neiging, en dat zie je natuurlijk ook in de politiek. Hè, we bespreken nu thema's in de politiek die 10 jaar geleden echt ondenkbaar waren. Niet alleen omdat de inhoud is veranderd, maar ook omdat het politieke klimaat is veranderd. Hoe gaat dat met dit? Dus als je ergens begint met een klein stapje, wat is dan de volgende stap en waar stopt het? En hoe voorkom je nou dat je de verkeerde afslag neemt?
Ja, dat misschien zit daar nog wel bij dan, Bart, als ik even mag aanvullen nog. Ja. Dat data natuurlijk niet neutraal is. Hè? Welke data je gebruikt en hoe je het gebruikt, daar zit natuurlijk een bepaalde politieke keuze achter. Bijvoorbeeld fraudebestrijding is een politieke keuze. En we hebben gezien natuurlijk bij de Belastingdienst hoe dat vreselijk fout kan gaan ook. Is dat iets wat in jullie professionele klimaat goed wordt besproken met z'n allen? Dus ja, niet alleen wat technisch kan, maar ook wat je wel en niet moet doen.
Nou, dat klopt. Dat wordt veelvuldig besproken. En wat ik heel goed vind aan die dialoog, is dat je er ook achter komt wat beweegredenen zijn om een bepaalde dataset te gaan gebruiken of om een bepaalde dataset juist niet te gebruiken. En wat zijn nu die daadwerkelijke indicatoren om jouw vraag te kunnen beantwoorden? Dat is het gesprek wat je met elkaar moet voeren. En dat moet je ook niet door één data-analyst of door één data scientist of een andere data professional laten inkleuren. Dat moet je juist in gesprek met elkaar doen, zodat je ook een gewogen oordeel kunt maken en ja, eventueel je eigen bias op die manier kunt neutraliseren. Dus het uitvegen van je eigen blinde vlek, ik denk dat dat wel een hele belangrijke waarborg is.
Dat is mooi gezegd, uitvegen van je eigen blinde vlek.
Ja, dat is denk ik waar we naartoe moeten, want ik ben ook niet zo ervan overtuigd dat je het helemaal zult kunnen voorkomen. Want het blijft mensenwerk, je maakt fouten. Maar het is wel heel belangrijk dat je transparant bent over de manier waarop je tot een bepaald oordeel bent gekomen of een bepaalde keus. Dat je dat goed kunt uitleggen. En dat je daarnaast ook niet te beroerd bent om te zeggen, nou, sorry, ik ben inderdaad fout geweest. Ik ga alles doen om die fout te herstellen. En dan vind ik ook dat je als overheid moet doorpakken. Nou, en met dat doorpakken, dat is toch ook waar dat dan soms fout gaat. Ja. Waardoor de schade alleen maar groter wordt. Dus ik denk dat daar ook nog wel heel veel winst valt te behalen. Maar als je helemaal teruggaat naar het begin, begint het dus ook met de vraag, wat wil je daadwerkelijk weten? En vervolgens, wat heb ik dan nodig om die vraag te kunnen beantwoorden? Welke indicatoren dragen daaraan bij? En vervolgens ga je dan per indicator kijken welke datasets hebben we dan om dat ook te kunnen doen.
Oké.
Okay. Ja.
Zal ik nog verder gaan? Want ongetwijfeld allerlei vooroordelen, et cetera, die dan een rol spelen. Een ander wat je vaak hoort is het economische verhaal. Data komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Je werkt al heel snel al samen met grote bedrijven, ook op gemeenteniveau. Mm-hmm. Wat je daar vaak hoort is dat tegelijkertijd grote bedrijven die willen snel opschalen. Die moeten er geld aan verdienen. Nou, dan krijg je heel die spanning tussen het economische belang en het publieke belang wat dan een rol speelt. Kleine bedrijven die bij betrokken zijn, voor hen is die data natuurlijk belangrijk als... Nou, dat is een verdienmodel natuurlijk. Hè? Dus die vinden het moeilijk om mee te werken met allerlei open source oplossingen. Want dan zijn ze hun verdienmodel kwijt. Mm-hmm. Dus het is qua investeringen ligt het moeilijk met bedrijfsleven. Is wat je dan wel eens hoort.
Ja, en dan heb je het specifiek over het beschikbaar maken van data of datadelen.
Ja, maar ook de afweging tussen de commerciële belangen van grote bedrijven. Mm-hmm. En de publieke belangen van overheden.
Ja, ik denk dat er op zich ook wel goede voorbeelden zijn van hoe publiek-private samenwerking goed kan werken. Ook daar geldt weer dat je hele goede afspraken moet maken. En dat een verdienmodel niet alleen hoeft te zitten in het delen van de data bijvoorbeeld. Maar dat je ook kunt zeggen van nou ja, wij maken bepaalde datasets beschikbaar. Waar bedrijven dan weer een businessmodel van kunnen maken. Open data is daar natuurlijk een heel mooi voorbeeld van. We hebben in Den Haag ook een open dataportaal met honderden datasets. Daar kunnen heel veel bedrijven prima hun verdienmodel mee maken. Sterker nog, we krijgen daar ook best wel telefoontjes over. Van nou, zouden we deze dataset voor dit of dit doeleind kunnen gebruiken? Nou, graag. Daar is het ook voor bedoeld. Dus dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe het hand in hand kan gaan. Ik vind niet dat het per definitie elkaar twee uitsluitende uitersten zouden zijn. Ik herken wel wat je zegt hoor, dat het vaak wel zo wordt gebracht. Met name bedrijven die data echt als driver hebben. Dan kan me voorstellen dat je dan ook wel een economisch belang hebt om die data niet prijs te geven. Maar er zijn dus heel veel varianten waarbij dat wel mogelijk is. Ja. En ik merk ook dat vanuit Brussel heel erg wordt gestimuleerd. We krijgen zo meteen de Data Governance Act. Die gaat ook juist hierover. Over het kunnen delen van data. Ja. Creëren van dataspaces waar je rondom een bepaalde opgave of onderwerp die data vrijelijk kunt laten stromen. Zodat er een economisch voordeel is. En die Europese Digital Single Market, dat die ook echt van de grond gaat komen. Dus dat illustreert denk ik ook wel dat er toch wel heel veel baten ook zijn te behalen.
Er zijn wel aardig wat voorbeelden natuurlijk van waar het gebeurt. Met name ook wel bij de Rijksoverheid. De data van het kadaster of de data rondom motorverkeer en auto's. Daar zijn heel veel andere businessmodellen op gebouwd. Gek genoeg, bijvoorbeeld rondom officiële publicaties van de overheid is dat nog een heel, heel moeilijk ding. Hè? Dus daar zit de overheid vaak nog zelf op, terwijl je misschien best die data ook vrij zou kunnen geven. En zeggen, goh, waarom moet de overheid zelf daar een mooie website en zoekmachine voor maken? Maar waarom geef je het niet vrij en laat je dat aan de markt? Hè? Kunnen daar ook prachtige dingen mee doen. Het is toch altijd wel een zoektocht. Aan de andere kant is dit denk ik van alle, niet alleen maar van data, maar van alle samenwerkingen binnen de overheid. Want je ziet natuurlijk ook allerlei andere samenwerkingen, coöperaties rondom het bouwen en onderhouden van applicaties. Dat neemt nu wel een vlucht. En zometeen helemaal als we met de Common Ground aan de gang gaan. Mm-hmm. Wat wel een grote impact ook gaat hebben op de markt. En daar zit de vraag van jou, Leon, over investeringen natuurlijk ook heel erg in. Het is wel een beetje... Het speelt eigenlijk, denk ik, op alle terreinen binnen de overheid speelt dit.
Maar bij big tech wordt het dan soms een ander verhaal, zegt men. Hè? Ja. Want dan, dat zijn hele grote corporaties natuurlijk. Met veel invloed, veel macht, veel geld ook.
Ja.
Veel mogelijkheden die voor een gemeente interessant zouden kunnen zijn. Maar ze moeten natuurlijk verdienen, die grote techbedrijven.
Ja, en het spanningsveld wat misschien ook wel interessant is om te noemen, is dat ook die grote bedrijven toch wel een bepaalde druk voelen. Om maatschappelijk bezig te zijn. Dus ze willen ook bijdragen aan bijvoorbeeld duurzaamheid of de energietransitie of bestrijden van armoede. En ze zijn wel heel erg zoekend ook naar bepaalde manieren om dat te kunnen doen. Ja, ik denk dat het wel positief is dat je daar ook die samenwerking gaat zoeken. En dan in gezamenlijkheid tot misschien een manier komt waarop dat mogelijk is. Dus het is enerzijds wel de commerciële belangen, maar anderzijds ook wel de noodzaak zien. Misschien ook wel vanuit een commercieel perspectief. Om toch ook wel die maatschappelijke betrokkenheid uit te stralen.
Ja, en, je ziet natuurlijk ook wel bijvoorbeeld met projecten van Google of van andere grote big tech bedrijven. Dat die maar wat graag projecten voor de overheid financieren om ook maar beschikking te kunnen hebben over al die data. Die ze dan vervolgens weer kunnen toevoegen aan hun andere datasets en daar weer dingen mee kunnen doen. Zo heeft Google er bijvoorbeeld heel veel belang bij gehad om heel veel boeken van Nederlandse bibliotheken, om maar wat te noemen, te digitaliseren. Alleen maar om ook over die data te kunnen beschikken. Die allemaal weer wordt toegevoegd aan al die data die ze toch al hebben, zodat ze nog beter kunnen profilen en hun verdienmodel kunnen voeden om mensen de goede advertenties aan te bieden, om het maar heel plat te slaan. Dat is toch wel interessant hoe dat dan werkt. En als je nog meer naar open data gaat en data ter beschikking stellen, wordt dat natuurlijk steeds ingewikkelder. Om daar nog zicht of controle over te houden. Van Facebook is bekend dat ze maar van jouw profiel maar een aantal datapunten hoeven te weten om jouw volledige profiel te kunnen maken, omdat ze je kunnen vergelijken met zoveel andere dingen. De urban myth is misschien wel dat ze binnen 3 klikjes van jou in Facebook je seksuele geaardheid kunnen bepalen. Of dat echt zo is, weet ik niet. Maar dat is het verhaal wat rondgaat.
Het verhaal dat er ronde doet, ja.
Ja, nou,
een post ook.
En het is misschien is het nu nog wel niet zo, maar het gaat vast niet lang duren voordat het dan wel kan. Hè? Dus het is, als je maar genoeg data hebt, kun je op een gegeven moment met een redelijke statistische zekerheid zeggen dat iets zo is of niet zo is. Hè? Dus hoe meer data beschikbaar komt en dan ook van de overheid, ja, hoe ingewikkelder dat, hoe spannender dat eigenlijk wordt.
Ja, dat filosofische gaan we zeker ook nog bespreken, denk ik. Een ander punt wat ik toch nog even wat wil noemen, ook uit die rapporten, is ook dat het gevaar van tweedeling en profilering. Met alle goede bedoelingen, een gemeente stuurt vaak op wijken. Ik geloof dat in Den Haag de WMO bijvoorbeeld, hè, dat is wel iets waar op gestuurd wordt. En wat je dan krijgt volgens sommige onderzoekers, bekend onderzoeker bijvoorbeeld is de Amerikaanse Virginia Eubanks, die een boek heeft geschreven dat heet Automating Inequality. En zij heeft dit soort van projecten onderzocht in de Verenigde Staten, waarin ook met de beste bedoelingen wijken werden, er werd data verzameld van wijken om te kijken hoe ze jullie zouden kunnen helpen. Ontstaat dan vervolgens een dataset over die ene wijk en uit die dataset wordt weer gepikt. En zo krijg je dan een voortdurende feedback loop waarin die wijk steeds verder wordt geprofileerd. En ook steeds meer als een probleemwijk wordt gezien. En het kan ook zijn dat de media daar een rol in speelt. Hè. Een jaar geleden zag ik een kop bijvoorbeeld dat er in Kerkrade zogeheten depressiewijken door middel van data werden geprofileerd. En ze werden ze ook genoemd de depressiewijk.
Inderdaad wel een behoorlijke aantijging.
Ja, dat is natuurlijk wel vervelend als je in zo'n wijk woont dan ook. Hè? Ja, zeker inderdaad. Als je net een huis hebt gekocht, kan ik me voorstellen. Ja.
Oh, ik dacht veel regen en een groene tuin, maar dat, je bedoelt iets anders.
Ja, precies. En uit goede bedoelingen, hè? Want als je weet waar de problemen zitten, dan kan je er ook beter op sturen. Dat kan ik me helemaal goed voorstellen. Maar ook al met het gevaar van profileren. Als je daar toevallig daar in de buurt woont of zoiets dergelijks.
Ik vind het een hele mooie vraag, omdat ik dus ook belangrijk vind als je bepaalde data vrijgeeft of een bepaald rapport vrijgeeft, dat je heel erg moet uitkijken met causaliteit. En die nuances die verstommen op de een of andere manier vaak. Dat heeft inderdaad ook te maken met de media. Hè? Slecht nieuws verkoopt nou eenmaal beter dan goed nieuws. Sensationeel nieuws verkoopt beter dan niet sensationeel nieuws. Dus het is ook wat eruit wordt gepikt om dan uit te vergroten, omdat dat beter verkoopt. Hè? Als we het hebben over commerciële redenen, nou dit is er eentje. Dus die nuancering die blijft heel erg belangrijk. Ik denk dat je noemde het voorbeeld van de WMO. We hebben in Den Haag een WMO-voorspelmodel inderdaad ontwikkeld een aantal jaren geleden. En dat was bedoeld om te kijken waar de WMO-vraag het grootste zou zijn. In welke wijk, want dan kun je daar ook de capaciteit opzetten, voldoende case managers, zodat de mensen in die wijk ook geholpen kunnen worden. Maar daar hebben we dus inderdaad van tevoren ook gekeken. hoe gaan we dit aanpakken? En welke indicatoren zijn daadwerkelijk voorspellend voor die WMO-vraag? En welke ook niet? En daar kun je al heel snel uitfilteren dat bepaalde indicatoren misschien interessant of leuk zijn, maar die hebben geen voorspellende waarde. Dus die neem je niet op in je model. Of als er het gaat om bijvoorbeeld het onthullingsrisico. Als er te weinig mensen in een bepaald gebied wonen, dan wil je ook niet dat die wordt opgenomen in je datatrainset. Omdat dat ook kan leiden tot onthulling. Dus ook daar geldt weer dat je aan de voorkant heel goed moet nadenken over wat je wilt bereiken. En hoe je dan vervolgens zo'n model gaat opzetten.
Wat is een datatrainset?
Dat betekent dat je het model traint, het algoritme in dit geval, met de data die je beschikbaar hebt daarvoor. Om te komen tot een steeds beter voorspellend model. Dus als je weinig data hebt, kan hij wat minder goed voorspellen. Maar als je veel data hebt, kan hij dat steeds beter. En dat betekent dus ook dat je iedere keer het model test en valideert om te kijken wat de accuratesse is. En als het dan van een hoog genoeg percentage is, nou, dan kun je zeggen het model is geschikt voor gebruik. Dus ik vind het heel belangrijk dat je dat aan de voorkant goed afweegt. En in het tweede deel, de communicatie daarover. Nou, het WMO-voorspelmodel is als model gecommuniceerd, maar niet de uitkomsten. Want die waren bedoeld voor de interne organisatie. Namelijk de case managers die qua capaciteit ingezet moesten worden in een bepaalde wijk. En het voorzieningenniveau, het gevraagde voorzieningenniveau, waar dan financiële reserveringen voor gemaakt moesten worden. Dus die uitkomsten, ja, die zijn niet zo heel relevant voor een groot publiek. Een ander voorbeeld is de leefbaarheidscirkel. De leefbaarheidscirkel, dat is ook een heel mooi initiatief. Daar kunnen inwoners aan de hand van bepaalde indicatoren zien hoe het in hun wijk gesteld is. Bijvoorbeeld met scholen, bijvoorbeeld met speeltuinen of sportvoorzieningen. En nou, ik heb zelf ook een tijd in Den Haag gewoond. Daar wilde op een gegeven moment verhuizen uit het drukke stadsgedeelte naar een wat groener gedeelte wat geschikt was voor kleine kinderen. Ja, en wat ga je dan doen? Je gaat googlen, je gaat navraag doen bij mensen van nou ja, wat is nou een leuke wijk? Maar ik had in die tijd heel graag die leefbaarheidscirkel willen hebben. Want ja, had ik eigenlijk gewoon kunnen zeggen, nou, deze wijken, die lijken me leuk. Eens even kijken hoe ze scoren. Er zitten hele mooie kleurtjes ook bij om te zien, ja, in één oogstopslag hoe het gesteld is met bepaalde onderdelen. En het grappige is dus dat wijken die in de media laag scoren qua veiligheid in de perceptie of qua schoonheid, dat die met die leefbaarheidsmonitor een heel ander beeld gaven. En dat je dus ook het negatieve beeld kunt bijstellen op basis van de data. Nou, die kant, die wordt nooit verteld, want dat is niet sensationeel, niet interessant. Dus daarom wil ik hem hier expliciet noemen. Ik noem het maar even de usual suspects. Ja, daar zitten ook hele positieve onderdelen bij. Hè? Sociale cohesie, gezelligheid, mensen hebben wat voor elkaar over. En
wordt het allemaal meegenomen in zo'n dataset? Hè?
Dat wordt allemaal meegenomen. Ja, dat wordt allemaal meegenomen. En daarom zijn die indicatoren zo belangrijk. Dat je dus niet alleen maar kijkt naar één bepaald aspect wat altijd al in de media komt, maar dat je dus je blik verruimt. En we noemen het altijd zo mooi onbevangen waarnemen. Dat zul je dus ook in je datamodel mee moeten nemen wat mij betreft.
Maar datasets zijn natuurlijk, zeggen altijd iets over het verleden. Nou, niet over het nu natuurlijk. Hè. Het kan zijn dat een wijk door alle initiatieven, burgerinitiatieven of wat dan ook, meer leefbaar wordt of is dan de dataset, dan je op basis van de dataset zou voorspellen.
Ja, maar het mooie van het voorbeeld wat ik als laatste noemde, die leefbaarheidscirkel, is dat het ook continu wordt gevoed met nieuwe data, nieuwe informatie. Dus dat is een van de aspecten die je moet organiseren, dat je wel over relevante, actuele data beschikt. Want anders dan daalt inderdaad de waarde van zo'n model.
Dat hoor je ook vaak. Hè? Ik wil niet per se hier alleen maar kritisch zijn, hoor. Maar er zijn er alleen maar voor. Maar, want ik zie ook wel natuurlijk ook de kansen in. Maar dat hoor je vaak. Dat in theorie klinkt het altijd goed. Hè? Datasets die helemaal up-to-date zijn, die alle informatie in zich dragen die noodzakelijk is enzovoorts. Maar hoe gaat dat eigenlijk op in ons Den Haag nog een grote stad? Maar stel je bent wat kleinere gemeente. Mensen zijn een beetje sloppy. Je houdt het niet goed bij. Het verstoft allemaal maar een beetje. En toch worden die sets nog steeds gebruikt om op te sturen. Dus die sets zijn helemaal niet zo betrouwbaar, hoor je dan ook wel vaak.
Ja, ik denk dat ik ben altijd heel voorzichtig met horen van. Want ik weet niet hoe het gesteld is bij die organisaties. Dat is het eerlijke antwoord. Wat ik belangrijk vind, is dat je er bewust van bent dat je data niet op orde is als dat het geval is. Je moet ook zelf kritisch durven zijn en zeggen van nou ja, ik heb hier een set uit 2002. Ik noem maar een heel extreem voorbeeld. Als ik dat weet, dan ga ik in elk geval kijken wat is nu de datakwaliteit. Nou, als die niet op orde is, dan kun je je afvragen of je die ook echt moet gebruiken voor je model. Ik denk niet dat dat een goed idee is.
Het blijft mensenwerk. Dat is denk
het
ik
blijft gewoon. Mensenwerk en het blijft gewoon je gezonde verstand gebruiken.
Ja. Maar tech heeft iets betoverends. Hè? Ik weet niet of je dat ook herkent, Bart. Iets van, nou ja, algoritme, dat klinkt allemaal heel erg fancy en technisch. En dan zal het al goed zijn, denk je dan al heel snel. Hè?
Nou, sommige mensen denken dat. Maar ik denk dat op dit moment veel meer mensen denken van, dat is eng en moeilijk.
Ja.
Ik heb laatst voordracht gegeven over de ontwikkelingen die er nu zijn. ChatGPT ergens en dat soort zaken.
Ja.
En er was gewoon echt iemand die opstond en die zei van, ja, maar ik vind dit gewoon eigenlijk, ik vind deze tijd heel eng. Ik vind het echt eng dat er zoveel over mij bekend is, dat er zoveel wordt verzameld, dat er zoveel is.
Ja.
En ik wil dat eigenlijk helemaal niet en ik vind het echt heel moeilijk.
Dit hoor je ook heel vaak, hè, als een soort kritiek, namelijk die menselijke autonomie die op het spel zou staan op het moment dat alles voorspeld zou kunnen worden van jou. Klas, wat is het? En dat is weer media wat hier een rol speelt. Maar goed, een paar maanden geleden was er een kop. Je hebt tegenwoordig zo'n volgsysteem voor leerlingen op middelbare scholen. Waarmee ook ouders kunnen zien wat hun leerling doet en hoe ze presteren enzovoort. Mm. En het schijnt dat dat bij, met name bij jonge meisjes leidt tot allerlei depressieve klachten. En het idee dat ze voortdurend transparant zijn. Dat moet je helemaal niet willen naar je ouders. Zeker niet in een bepaalde leeftijd of zoiets dergelijks.
Mm-hmm.
Dus dat speelt daar denk ik ook een rol. Dat alles van jou bekend is. En ja. Het leven is rommelig, weet je. En niet alles moet zomaar aan oppervlakte komen.
Nou ja, Andrew Keane heeft zelfs ooit in een boekje geschreven wat over de democratie ging. Hij komt overigens uit de internetwereld. Hij was daar ooit CEO van een of ander techbedrijfje. Is daar helemaal van afgestapt. Is helemaal uit die wereld gegaan. Is echt een soort helemaal mee gebroken, maar die heeft een boekje geschreven over, ja, maar het feit dat we straks alles van iedereen weten, omdat het allemaal bekend is, dat leidt eigenlijk tot afbraak van de democratie, want een van de belangrijkste dingen die een democratie moet hebben, is een geheim.
Geheim, ja.
Dus
de rommeligheid van
het recht op een geheim, zeg maar. Ja,
ja, dat ja, inderdaad, dat komt me ook bekend voor. Maar om even toch ook voor het gesprek een beetje een tegengeluid te laten horen.
Ja.
Jij zit aan de filosofiehoek, dus dat vind je vast wel interessant.
Ja.
Ik vraag me wel af of we niet nu door de lens van onze generatie kijken naar dit vraagstuk.
Mm-hmm.
Want als je met de jonge generatie praat, ja, die kijken er heel anders naar. Nou, die hebben een heel ander beeld en die vinden ook heel veel. Die zijn opgegroeid met deze technologie. Die zijn opgegroeid met in één been in de fysieke wereld leven en in het andere been in de digitale wereld. En om een voorbeeld te noemen, ik had met mijn kinderen vaak discussie over de hoeveelheid gametijd. Nou, dat is iedere ouder denk ik wel bekend.
Mm-hmm.
Maar voor hun is het een feit dat zij voor een heel groot deel hun sociale leven in die digitale wereld hebben. En wij kennen dat niet. Hè? We hebben vroeger gewoon op straat geknikkerd, gespeeld en gestept en noem maar op. En digitalisering en digitale wereld, dat was maar een heel klein fragment als het er al was. Maar die nieuwe generatie die groeit daar volledig in op en die weet ook niet beter. Die weet ook heel goed hoe die zich moet verhouden tot die nieuwe wereld en wat de spelregels zijn. Net als verkeersregels, hoe je je moet verhouden tot die nieuwe technologie.
En weten ze dat echt goed?
Nou, ik denk dat zij, doordat ze erin opgegroeid zijn, ook veel eerder in aanraking komen met de negatieve kant ervan, de keerzijde. En dat ze daardoor dus ook leren hoe ze zich moeten wapenen in die nieuwe wereld. En ik vraag me echt af of onze generatie met de oplossing gaat komen, omdat wij gewoon niet dat perspectief hebben.
Mm-hmm.
Misschien moeten we veel meer de jonge lui aan het woord laten en ze laten meedenken over dit soort vraagstukken. In plaats van ons plaatsvervangend schuldig te voelen of te denken van, nou, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Want als je met die jongeren praat, nou, die hebben dat beeld helemaal niet. Nee, en ik hoor ze ook nooit over dat ze allerlei risico's zien. Ze zien juist de kansen, de mogelijkheden, het perspectief. Het feit dat ze de hele wereld nu kunnen verbinden met één druk op de knop. Dat ze vrienden hebben over de hele wereld waar ze contact mee hebben, alsof het vrienden zijn die ze al heel lang kennen. En dan kunnen wij zeggen, ja, maar dat is toch niet echt. Hè? Dat is gewoon een online Facebook-contact. Ja, dat stelt toch niks voor. Maar voor hun is het leven echt en hebben ze echte contacten. Dus ik vind dat wel een hele interessante ook om daar eens over na te denken. Van, nou, zouden we niet veel meer ook dit soort geluiden moeten meenemen in de gedachten. Van nou, waar gaat het heen?
Nou, mijn kinderen zouden inderdaad zeggen, ja, dat begrijp jij niet. Want dat is onze wereld. En dat is ook denk ik ook wel zo. Maar er zitten natuurlijk ook wel een aantal basiswaardes in, denk ik. Die best nog wel, laten we zeggen, onderwerp van het gesprek en de discussie kunnen zijn. Met je kinderen onder meer. In ieder geval met die van mij. En die ook gaan over bijvoorbeeld het gebruik. Nou, wat nu dan heel hot is, is natuurlijk TikTok. Alle kinderen zitten werkelijk op TikTok. Zitten de hele dag te TikTokken. En daar halen ze ook heel veel hele leuke dingen uit. Hè? BookTok bijvoorbeeld. Dus waar ze, daar leren ze dan ook weer nieuwe boeken te kennen. Vrij snel. Die anderen aan hun laten zien. Of ze lezen, weet ik niet. Lezen is niet echt hun hobby. Want het duurt te lang. Net zoals een film überhaupt al te lang duurt inmiddels. Maar je ziet ook wel. Maar waar ze zich helemaal niet druk over maken, is wat je nu in de media leest over dat al hun data in China is. Ik bedoel, zelfs Alexander Klupping maakt zich daar nu heel druk over. Omdat het allemaal heel gevaarlijk is dat ze daar over al onze data beschikken. Nou, dat interesseert in ieder geval mijn kinderen niets. En ik denk hun vriendjes en vriendinnetjes ook niet.
Maar is het dan onze generatie dat we ons daar zorgen over maken? Of is het terecht dat we ons daar zorgen over maken? Of is dat gewoon een generatieding?
Ja, nou ja, ik denk dat... Ik heb laatst een film over Elvis gekeken. En toen zag ik... zijn heupbewegingen op televisie waren wereldschokkend. Ik denk dat we daar nu heel anders over denken. Inmiddels sinds wij in de jaren 80 naar Wendy van Wanten keken, zeg maar. Dus het is allemaal wel ook... Er zit wel een soort van verandering ook in.
Ja en ik denk ook dat het hebben van de data, het weten... Wie is, dat komt op mij ook heel beangstigend over. Maar wat je ermee gaat doen, ja, daar zit natuurlijk de crux. Mm-hmm. Wat je in China ziet met social scoring, ja, dat zijn natuurlijk wel hele angstige toekomstbeelden. Dat je zo meteen wordt afgerekend op de data die over jou beschikbaar is. Dat zou voor mij ook een stap te ver gaan. Maar ja, ik denk dat met de tijd er heel veel nieuwe initiatieven gaan ontstaan die ook weer oplossingen bieden voor de problemen die we nu zien. En wij hebben dat gewoon niet in onze horizon. Ja. Dus ja, wat dat betreft ben ik best wel, heb ik wel vertrouwen in de toekomst, eerlijk gezegd.
Ja, jij bent ook wel echt een idealist, hè?
Ik ben echt een idealist en ik ben ook een optimist.
Ja, ja.
En ik geloof dus ook niet zo heel erg in al die wet en regelgeving, als ik heel eerlijk ben. Ik snap wel dat het er komt. Want je zult ook een toetsingskader moeten hebben als het gaat over de rechtspraak. Hoe ga je beoordelen of iets wel of niet door de beugel kan. Maar in de praktijk denk ik dat het erop neerkomt dat je toch een soort omgangsvormen gaat krijgen. Of een nieuwe cultuur met omgangsvormen die passen bij deze nieuwe tijd. En dat is iets wat organisch zal groeien met de nieuwe generatie. En dan wil ik niet degene zijn die niet meegaat met zijn tijd. Dus vandaar dat ik ook vooral kijk van hoe reageren de kinderen er nu op? Ja. En met wat voor ideeën komen ze? Dat vind ik ook leuk. Aan de keukentafel vraag ik ook aan ze. Hoe zouden jullie dit oplossen? Al je data staat in China. Wat vind je daarvan? Wat ga je doen? Ja, dan krijg je de meest verrassende antwoorden. Dus dat is wel heel leuk om ook het gesprek over te voeren. En ik denk ook, we hadden het in het vorige gesprek al even over het onderwijs, dat ook de nieuwe vakken in het onderwijs zouden moeten zijn. En dat we nu mensen leren om een taal uit hun hoofd te leren of om te rekenen. Ik snap het allemaal en ik vind ook dat je het nodig hebt. Alleen ik denk wel dat het accent misschien verschoven zou moeten worden naar vakken die veel meer aansluiten bij hoe we maatschappelijk met elkaar omgaan in de toekomst.
Je hoort dan vaak data-geletterdheid.
Met deze technologie.
Ook?
Ja, maar dat vind ik te smal.
Dat denk ik ook, ja. Want je bedoelt het veel breder dan dat.
Ik bedoel het veel breder dan dat. Ja, en we hadden het vak maatschappijleer. Nou, dat is natuurlijk een hele ouderwetse term inmiddels.
Mooi Duits, bildung.
Ja, ja, maar het gaat voor mij inderdaad ook veel meer over... Hoe willen we ons gedragen in de maatschappij? En hoe verhouden we ons tot die nieuwe technologie? Hoe gaan we om met eventuele risico's? En wat vinden we nog acceptabel als maatschappij? Misschien zit het ook veel meer aan die normen- en waardekant.
Ja.
Want dat gesprek, dat wordt eigenlijk nergens gevoerd.
Ja.
En dat vind ik wel heel... Dat vind ik dus eigenlijk ingewikkeld.
Ja, ja, dat is het.
Want er is niet echt een gremium waar dat wordt bepaald.
Ik ben het met je eens. Dus wetgeving gaat heel sterk over... Het is eigenlijk nog steeds maar heel klein. Hè? Wat mag je wel, wat mag je niet doen?
Ja, het is heel blauw eigenlijk. Heel juridisch. Hè? Het staat in dit artikel. Oké. Okay,
ja.
Maar intussen is er zoveel zachtheid tussen de regels door...
Ja.
Wat je niet kunt duiden in regels of afspraken. Dus dat moet echt gaan ontstaan in het gesprek met elkaar.
Misschien is het wel zo dat in het klassieke oude beeld van mijn generatie... heb je hier de mens aan de ene kant en de technologie staat aan de andere mens. Of aan de andere kant.
Ja.
Je moet heel goed de grens daartussen bewaken. Hè? Dat is een beetje zoals onze generatie denkt.
Ja.
Terwijl die nieuwe generatie die is echt in technologie en een relatie met technologie groot geworden.
Ja.
Dus dat is een heel ander... type mens daar ontstaan, die veel meer hybride is met die tech die om zo'n persoon heen zit.
Ja, nou, ik denk dat je dat heel mooi zegt. Die verwevenheid zit er van nature al in. En dus hebben zij ook op natuurlijke wijze het proces doorlopen... om daar een goede balans in te vinden. En het risico wat ik dus zie, is dat wij vanuit onze bril... dan die nieuwe generatie gaan betuttelen en gaan zeggen... ja, maar dat moet je niet doen, oh, dat is een gevaar. Waardoor je dat er eigenlijk weer helemaal uit... slaat. Nou, dat zou natuurlijk een dooddoener zijn. Dus ik vind dat je daarmee moet uitkijken.
Ja.
Ja, en ik ben helemaal geen voorstander van de vrije opvoeding, voor alle duidelijkheid. Maar met dit soort onderwerpen wil ik ze wel de vrijheid geven.
Ja.
Omdat ik denk dat ze me kunnen verrassen.
Hartstikke mooi.
Nou ja, dat vind ik wel een positief geluid. Hè? En, want ik merk ook zelf, ik heb ook kinderen. Maar ik ben toch vooral ook al wel aan het kijken naar wat ze dan verliezen. Hè? Dus ze durven... zijn moeilijker, laat ik zo zeggen. Ze durven niet, het is wel heel groot. Maar ze vinden het moeilijk bijvoorbeeld om de kapper te bellen. Want ze willen veel liever op internet een afspraak maken. Een baantje zoeken en gewoon naar de balie lopen en zeggen... heeft u werk voor mij? Nou, dat gaat echt niet gebeuren. Ook daar weer iets via Instagram of via een andere tool. Dat willen ze best doen.
Plus dat ze het algoritme hebben om te kijken wat nou leuke werkgevers zijn en wat niet, hè?
Ja, nou ja, precies. Ja. Nou ja, dus het is een... En dat gaat heel snel. En dan niet alleen maar via dat, maar ook via Snapchat. En via... Er wordt zoveel gecommuniceerd. En dat vind ik ook de verrijking. Is dat zij inderdaad vrienden hebben die ze eigenlijk helemaal niet uit hun klas kennen of uit hun voetbalteam. Maar via Snapchat, via. Maar waar ze wel ineens ook contact mee hebben en mee afspreken en dingen gaan doen. Of via gamen, wat natuurlijk ook veel gebeurt. Ja, dat zijn toch wel ook wel hele mooie verworvenheden.
Ik geloof, Tanekiel, dat jij jouw man richting skivakantie moet brengen. Ik zit een beetje met een schuin oog naar de tijd te kijken.
Oh, wat gaat het snel.
Ja, ja.
Ja, het gaat hartstikke snel. En het, ik vond het echt een heel leuk gesprek. Waarin we veel kanten van data en AI geraakt hebben. De voor's en de tegens goed met elkaar hebben afgewogen. Ik denk zeker in jouw laatste opmerkingen dat er nog iets van hoop is ook. Hè?
En, heel veel hoop.
En er is heel veel hoop. En dat is natuurlijk ook positief. En een van de laatste dingen die jij daarin zei, denk ik dat ook heel belangrijk is voor dit, is wel ook, we moeten wel met elkaar in gesprek blijven. En ik denk dat dat ook heel van belang is voor de doorontwikkeling. En dat... in dit geval ging het over de kinderen, hè, zeg maar, en de jeugd. Maar ik denk ook dat dat professioneel zo is. Dat je veel in gesprek moet blijven met de mensen om je heen. In de gemeente ook met je burgers. Wat doen dingen met je? Hoe werken onze systemen en processen eigenlijk voor jou uit? Ik denk overigens, maar dat ik zou nog een gesprek over kunnen voeren, dat nog veel te weinig gebeurt. maar dat ook wel groeiende is. Dus dat die interactie en die dialoog ook wel veel meer op gang komt. En ik denk, dus ik denk toch dat we dit gesprek enigszins hoopvol kunnen afsluiten.
Mooi, nou stichtelijke woorden.
Gelukkig. Ja, gelukkig. Ja, ik vond het een heel leuk gesprek ook, bedankt.
Ja, nou ja, dankjewel ja. dat je bij ons aan tafel wilde komen en... Nou, voor de mensen die dit beluisteren, kijk nog eens op de site van Vogin.nl of op de site waar Leon en ik ooit mee gestart zijn, earthlinks.nl, waar we onder meer het boekje van Down to Earth promoten. kom nog eens langs. En nou, mocht je luisteren en denken van, goh, ik wil eigenlijk ook wel eens aan die tafel zitten, want ik heb ook iets heel leuks te vertellen, of iets heel moois, of iets heel goeds. Nou ja, laat het ons dan weten en dan zoeken we contact met je. Dank jullie wel allemaal.